1 Korinthe 2, en dat doe ik vanuit een proeven van concordant vertalen. U kunt meelezen op het scherm en anders in uw eigen vertaling. Want, vers 11, want wie neemt waar van de mensen wat van de mens is, behalve de geest van de mens die in hem is, zo ook wat van God is. Niemand heeft dat gekend, behalve de geest van God. Wij echter ontvangen niet de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat we dat waarnemen wat door God ons in genade geschonken is. Wat wij ook spreken, niet in geleerde woorden van menselijke wijsheid, maar in van de geest geleerde, geestelijke woorden, de geestelijke vergelijkend. Een zielsmens echter ontvangt niet wat van de geest van God is, want dwaasheid is het voor hem en hij is niet in staat dat te kennen, omdat het geestelijk beoordeeld wordt. De geestelijke mens nu beoordeelt inderdaad alles, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie kent de denkzin van de Heer? Wie zal hem instrueren? Wij echter hebben de denkzin van Christus. Tot zover Paulus uit 1 Korinthe 2 en een bijzonder gedeelte denk ik toch wel. Hè? 1 Korinthe 2, en dat is een wat langer gedeelte waarin Paulus het heeft over de wijsheid van God tegenover de wijsheid van deze wereld. Het antwoord is voor de wereld die misschien bezig is met religie, die misschien bezig is met filosofie. Het antwoord is Christus. Christus is de wijsheid van God en de kracht van God. En dat zette een streep, daarmee zet Paulus in feite door de geest geleid, een dikke streep voor de wijsheid van die dagen waar de Grieken, zoals u weet, toen hij dit schreef, al zo'n 500 jaar mee bezig waren. Allerlei filosofen, die hadden de revue gepasseerd, om het zo maar te zeggen. En hebben nog steeds zo ook een invloed, als ik erover nadenk, ook in theologie. Plato, die heeft zo zijn invloed nog steeds in theologie. Dat is wel zo hoor, dat is wel zo, dat kunnen we wel zeggen. Het punt is dat die filosofie, als je die toetst aan de schrift, ja, dan blijft er eigenlijk niet veel van over. Filosofen, of filosofisch gezegd, hè, als we het hebben over, daar gaan we het zo meteen heel even over hebben, over schepping. Filosofisch gezegd zeggen ze, ja, het is een oerknal geweest. Ja. Wat moet je daar nou mee? Kijk, de schrift geeft antwoord. Vers 1 van de Bijbel. In het begin schiep Elohim de hemelen en de aarde. Ben je klaar? Dan weet je het antwoord, hoe dat zit, waar het vandaan komt. Weet je je bron ook, waar je vandaan komt. Heb je enorm veel antwoorden hoor, in die ene geweldige eerste zin van de schrift al. Hè? Maar die wijsheid van God, die had bepaald dat die schepping er zou komen en dat later ook dat kruis daar zou staan. Dat heeft alles met de wijsheid. En daar komt eigenlijk die wijsheid van God heel erg naar voren. En dat heeft ook enorme consequenties. Maar het draait allemaal in feite, ook die wijsheid van God, om de kruisiging en opstanding van onze Heer. Christus gekruisigd, dat is het antwoord. En als we zeggen Christus gekruisigd, dan beseffen we tegelijkertijd uit die titel dat hij ook de opgewekte is. Hè? Dat zit daar gelijk bij in. Moet je altijd realiseren als je Christus leest bij Paulus. Maar dat is een langer gedeelte. En in dit gedeelte waar we nu mee bezig zijn, zou je kunnen zeggen wijsheid voor beginners. Elementair, eerste stukje. En verder voor mensen die, of gelovigen, die gegroeid zijn in geloof. Dus zou je kunnen zeggen wijsheid voor gegroeiden. Wijsheid een stapje verder, zou je kunnen zeggen. Wijsheid voor opgegroeiden in het geloof. Om daarin te groeien is dat bedoeld. Wat is wijsheid? En dat vragen mensen zich vandaag natuurlijk steeds af. In feite hebben we het antwoord met elkaar gezien, kortweg. Maar een definitie, waar we ook vorige week heel even naar keken, een definitie is inzicht in de ware aard van iets. En niet te vergeten een ontwikkeling die het inzicht heeft, die het in zich heeft. En we gaan er maar even op inzoomen, op dit aspect, dit eerste aspect van wijsheid, wat betreft die ontwikkeling, hoe God dat doet, aan de hand van een aantal voorbeelden in Tenach. En we gaan een aantal teksten zien met elkaar, waarin dat naar voren komt, waarin God iets bijzonders laat zeggen door bekende mensen uit de schrift. En wat dat dan betekent. Hè? Kijk, Mozes, die zei in zijn slotrede, vlak voordat hij stierf, zei hij dit. En daar refereerde hij aan de geschiedenis. Dat waren toen zij het land wilden binnentrekken, of toen kwamen zij de Ammonieten en de Moabieten tegen. En daar zegt, en die lieten hen eigenlijk niet, dat was niet gezellig, laat ik het zo maar zeggen. En die lieten hen niet door. En zelfs was het zo, en dat is natuurlijk een hele bekende geschiedenis uit het boek Numeri, de hoofdstukken 22 tot en met 24. Balak, de koning van Moab, die huurde. Zo ging dat in die tijd ook al. En vandaag de dag is dat nog niet zoveel anders hoor. Vandaag de dag ook, je koopt gewoon iemand die dan gaat zeggen wat jij wil graag dat er gezegd wordt. Zo werkt het in deze wereld. Dus allemaal wie betaalt, bepaalt. Zo gaat het in deze wereld nog steeds. Nou, zo is het ook. Toen was het toen al. Want de prediker zegt ook, er is niets nieuws onder de zon. Dus als je de schrift leest over de geschiedenis, weet je precies hoe het vandaag ook nog werkt. Balak huurde Bileam in om Israël te vervloeken. Maar wat deed God? Dat is het punt, hè? Dan komt die wijsheid van God naar voren. Wat deed God? Mozes die zegt dat hier. En niet wilde Yahweh, jullie Elohim, horen naar Bileam. En keerde Yahweh, jullie Elohim, voor jullie de vloek om tot zegen. Want hij heeft jullie lief, Yahweh, jullie Elohim. Kijk, dat is wat God deed. Balak die huurde Bileam in om Israël te vervloeken. En wat deed God? Hij keerde, let op dat woord keren, hij keerde dat om tot zegen. Dat is nou de wijsheid van God. Zo handelt God en daarin zit zijn wijsheid. En Nehemia, je zou dat kunnen vertalen, ja, dat is een mooie naam. Je zou het kunnen vertalen met vertroosting van Yahweh of vertroosting van Yah. Maar die zegt in feite hetzelfde. Want zij hadden de zonen van Israël niet met brood en water ontmoet. Zij zijn dan de Moabieten en de Ammonieten. En huurde Bileam tegen hen om hen te vervloeken. En onze Elohim keerde de vloek om tot zegen. Dus hij keerde de zaak om. En dat is heel bijzonder, hè? Want kijk, die Bileam die wilde dan dat volk vervloeken, maar hij ging het zegenen. Dat is natuurlijk een werk van God. God keert een situatie om, hè, want dat woord keren, in toelichtingen wordt dat ook uitgelegd, dat Hebreeuwse woord, daar zit ook iets van, ja, daar zit ergens in, iets in van openen, dat er iets open gaat. Maar dat keren heeft ook te maken, dat zei iemand met, als je een fles water hebt en je keert het om, zo. En dan kun je zeggen, ja, mijn beker is gevuld met, zo kan je dat denk ik voor jezelf wel toepassen als je de Bijbel leest. Mijn beker die is gevuld met bitterheid, met lijden. En als je dan zo doet, wat komt er dan? Heerlijkheid. Dat is wat God doet. Dat is even heel kort gezegd met de illustratie. En dat is dat woord omkeren hier. Die vloek van het lijden zou je ook kunnen zeggen met Paulus in Romeinen 8. Hè? Dan spring ik even heel snel weer naar Paulus. Die vloek van het lijden, dat zal God omkeren in zegen en heerlijkheid. Dat is wat God doet. Dat is zijn wijsheid. En dat gaat natuurlijk wel een stapje verder, dat zullen we ook zien. Maar in Jesaja, die zegt ook iets soortgelijks, maar dan met iets andere bewoordingen. Hij zegt, de profeet zegt, ik zal blinden brengen langs een weg die zij niet kennen, in paden die zij niet kennen, leiden. Ik zal plaatsen duisternis voor hen tot licht en ruwe plaatsen vlak. Deze dingen zal ik doen en ik zal hen niet verlaten. Dus God die laat duisternis komen als hij zijn licht terugtrekt. En dat doet hij heel bewust, hè, want een aantal hoofdstukken verder hebben we dat bekende vers, in Jesaja 45 hebben we dat bekende vers, dat God de duisternis schept. En hoe doet God dat? Door zijn licht terug te trekken. Dat is wat het woord duisternis zegt, hè, in het Hebreeuws. Choshek betekent terugtrekken. Dus daar waar God zijn licht terugtrekt, daar ontstaat automatisch duisternis. Want mensen hebben daar soms problemen mee en dan zeggen ze, ja, God is licht, hè? Staat er in 1 Johannes 1, God is licht en in hem is het in het geheel geen duisternis. Nee, dat is ook zo. God is licht, klopt. Alleen daar waar hij zijn licht tijdelijk terugtrekt, want dat is natuurlijk altijd tijdelijk, daar ontstaat duisternis, maar God is dan ook bij machte door die duisternis heen dat licht weer te doen komen, als hij dat licht weer aandoet op zijn tijd. En dat is ook voor wat de psalmist natuurlijk zegt, hè? David, dat weet u wel, psalm 139. Voor u is de duisternis als het licht. Dat lijkt op het eerste oog of gehoor een cryptische uitspraak, maar dat is het natuurlijk niet, want God is bij macht om daar waar hij die duisternis heeft laten komen, om het zo maar te zeggen, door zich terug te trekken, door zijn licht terug te houden, daar brengt hij op zijn tijd, verandert hij dat, of keert hij dat om in licht. En dat is wat God doet. En dat is de weg van God zoals die gaat met zijn schepping. En dan zien we dat we hier in Tenach eigenlijk al antwoorden krijgen van hoe zit dat nou met die wijsheid van God? Hoe doet God dat nou? En ja, Jesaja is natuurlijk een geweldige profeet, maar we gaan verder. Esther, natuurlijk ook een heel bekend Bijbelboek. Ik vind het altijd een prachtig Bijbelboek, want ja, het is geweldig wat daar gebeurt. De naam van God komt er niet in voor. Ja, wel misschien in acrostichon, hè? Dan beginletters van woorden en dan andersom. Kunt u terugvinden, Companion Bijbel van Dr. E.W. Bullinger. Companion Bijbel, ook online gewoon in PDF, dus u kunt het gewoon allemaal nachecken. Maar daar komt die naam van God dus wel een aantal keren in voor, maar dan op een verborgen manier. En dat is ook precies het boek Esther. De naam Esther betekent ook hij die verborgen is. En God werkt door, wel degelijk, door de omstandigheden heen. En we zien daar zijn machtige hand die in het verborgen als het ware werkt. En dat is ook zijn hand van wijsheid. En die het omkeerde, hè, dat zien we hier ook gebeuren, als de dagen waarin de Joden rust vonden van hun vijanden. In de maand toen het voor hen keerde, daar heb je dat woord weer, keerde van verdrukking in vreugde en van rouw in een feestdag. En dat is de maand Adar, dan vieren ze Purim, weet u wel. En dan wordt het verhaal van Esther voorgelezen aan de kindertjes. En elke keer als de naam Haman, dan ratelen ze. Want ja, Haman, dat was een Amalekiet, hè. En God heeft een conflict met Amalek van geslacht tot geslacht. Maar er is geprofeteerd dat eens zal Amalek verdwijnen, zal vernietigd worden en dan keert het ook niet meer terug. En Amalek wordt ook bijvoorbeeld niet genoemd in de volkerentafel van Genesis. Hè? Genesis 10, 11, daar heb je een volkerentafel, zo wordt het altijd genoemd, van 70 volkeren. Maar daar wordt Amalek ook niet genoemd. Vanwege waarschijnlijk de negatieve rol die het volk moet vervullen in Gods plan. Zeker. Maar God veranderde dus die verdrukking, want de druk was heel groot en het Joodse volk dreigde uitgeroeid te worden. Maar hij veranderde dat in vreugde. En dat had te maken met het werpen van het lot. En we weten uit Spreuken, het werpen van het lot, ja, de beslissing daarvan is van Yahweh. Hè? De beslissing van het lot is van Yahweh. Zo werkt dat bij Israël. En hij keerde dat om door lot en van rouw in een feestdag. En wat doen ze dan? Sturen ze elkaar cadeautjes bij Purim. En bijzonder de armen, die worden dan bedacht. Hè? Dat is wat in Esther natuurlijk prachtig naar voren komt, een prachtige geschiedenis. Hoe God die enorme dreiging die over dat Joodse volk lag, omkeerde en daarvoor simcha bracht, hè? Vreugde bracht. En dat is ook wat ze doen met Purim. Dat is nou niet een inzetting vanuit Leviticus, hè, de gezette hoogtijden van Yahweh, maar toch, ze vieren dat, en het is hier natuurlijk genoemd in Esther, hè, een van de feestrollen van Israël, altijd de moeite waard om je daarmee bezig te houden. Paulus, die spreekt over de wijsheid die weggehouden is. Dus hier in Tenach hebben we al wat sporen van hoe God werkt gezien, hè, hoe hij in zijn wijsheid werkt. En die wijsheid die was weggehouden, zegt Paulus, dus die gaat spreken hier over een hele bijzondere wijsheid. Een wijsheid die weggehouden was, die God tevoren bestemd. Voor de eonen, dus voordat het hele plan van tijden ging lopen. En dan zegt Paulus heel nadrukkelijk erbij, tot onze heerlijkheid. Dus die verborgen gehouden wijsheid van God, die heeft iets te maken met ons, leden van het lichaam van Christus. En dat is wat in de brieven van Paulus naar voren komt. Die verborgen wijsheid van God, die wordt daarin tentoongesteld, die wordt daarin bekendgemaakt. Wijsheid. We gaan nog even verder met die definitie. Wijsheid wil zeggen, het is inzicht in de ware aard van iets en de kennis over verborgen, onwaarneembare ontwikkelingen. En oppervlakkig gezien, als iemand de geschiedenis van Israël bestudeert of leest, en die doet het niet vanuit de Bijbel, die denkt van nou, er is van alles gebeurd met het volk. Het is misschien een bijzonder volk, maar als je de Tanach leest, dan lees je hoe God dat doet. En dan lees je ook de verborgen ontwikkeling die God uitwerkt door allerlei situaties heen. En op die manier werkt God in zijn wijsheid op een manier die je niet verwacht. Wij denken van het gaat helemaal mis, maar het gaat niet mis. Ook in deze wereld waarin het kwaad gigantisch opstapelt, waarin er veel met geld gewerkt wordt. Maar het gaat niet mis. Het gaat precies exact volgens het plan wat God tevoren had beschikt. En dat is, zoals u weet, niet alleen macro in het hele wereld gebeuren, maar ook micro. Hè, in ons eigen kleine leventje. Al die dingen die in ons leven gebeuren. Tegenslag, moeite, lijden, verdrukking. Bij Esther zagen we net het woord verdrukking. Hè, maken wij ook mee in ons leven, op een of andere manier. Lijden, lichamelijk lijden. Lijden in je ziel. Pijn in je hart. Dingen die misschien al lang geleden in je ziel ingekerfd zijn en die nog steeds pijn doen. Dat soort dingen praat ik dan over. En dat zijn moeilijke dingen in een mensenleven. En niettemin beseffen we elke keer weer dat het niet ons kan scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Dat staat altijd bovenaan. Hè? En Paulus die bidt daar ook om. Daarom is het heel goed om deze gebeden met de apostel Paulus mee te bidden, want dat zijn de gebeden voor onze tijd, voor ons, dat is ons pakkian, om het zo maar te zeggen. Paulus' gebed is, opdat de God jullie geeft, daarvoor bad en smeekte hij de Vader in Efeze 1, geweldige brief hoor, opdat hij jullie geeft een geest van wijsheid en onthulling in erkenning van hem. Kennelijk hebben wij dat nodig, die bijzondere toedeling van Gods geest. En dan gaat het verder dan alleen dat, ja, dat is al geweldig veel, dat de geest van God in ons woning maakt. Dat is al geweldig veel, dat hij in ons woont. Maar hier gaat het om een bijzondere toedeling van de geest van God, een geest van wijsheid en onthulling, om te kunnen verstaan de boodschap van de Efezebrief, moet ik dan toch wel zeggen. Heeft heel specifiek met Efeze te maken. En hij bidt ook in Colossense dat jullie vervuld worden met de erkenning van zijn wil. En hier zien we in feite dezelfde begrippen terugkomen, bijna dezelfde. In alle wijsheid en geestelijk inzicht. Dus je ziet dat in beide gebeden dat facet van die wijsheid heel nadrukkelijk naar voren komt. Wij hebben dus kennelijk die wijsheid van God nodig, van zijn geest nodig, om als lid van het lichaam van Christus zijnde te beseffen A, wat onze roeping is, wat onze plaats nu is, hè, B, wat onze plaats nu is en wat onze toekomst is. Dat is de ABC voor ons. Hebben we nodig, hè, dit gebed? En ja, ik hoop dat u dat meebidt met Paulus. Hè. Dat is, dagelijks kun je dat in je gebedsleven meenemen. Dat is een kwestie van even eraan wennen en dan gaat het bijna vanzelf mee. Hè. En daar logisch mee omgaan met wat je hebt leren kennen en het juist toepassen in ons leven, zodat wij en anderen profiteren. Dat is die wijsheid van God, hè? Want die werkt dan ook heel praktisch uit voor ons leven van elke dag. Belangrijk hoor, om dat te hebben, wijsheid. Want vaak kom je levenssituaties tegen, dat je zoiets hebt van, ja vader, maar hoe moet het nu verder? Hoe moet het nu verder in mijn leventje, of in het leven van die en die? Mensen die me lief zijn, kinderen, klein, noem maar op. Daarom bidt Paulus verder, dan is dat gebed ook gericht op ons praktische zijn hier, zodat jullie de Heer waardig wandelen, tot geheel zijn behagen, in alle goed werk vrucht dragen en groeiend in de erkenning van God. Dus dat is een hele cyclus, zou je kunnen zeggen, waarin je bidt om geestelijke wijsheid en inzicht, zodat je waardig kunt wandelen. Maar hoe kun je nu waardig wandelen als gelovige in deze tijd? Dan moet je beseffen wat je plek is. Dan moet je beseffen waar je bij hoort. Dan gaan we beseffen dat we niet bij het volk Israël horen, maar dat we bij de gemeente, het lichaam van Christus, horen. Dat moet je eerst heel goed bewust zijn. En die verschillen, die zijn heel groot tussen Israël en de gemeente. Dat zijn hele grote verschillen. Twee geweldige instrumenten die door God geroepen worden in de tijd, die door God uitgekozen worden in de tijd, om voor anderen tot zegenkanaal te zijn. En dan praten we gelijk over die verschillen, Israël en de gemeente. Ja, waar heeft dat dan mee te maken? Want wil je waardig wandelen, zul je eerst je bewust moeten zijn wie je bent als lid van het lichaam van Christus en wat de functie is van het lichaam in Gods plan. En daar is de Efezebrief de uitgelezen brief voor, om dat je bewust te worden. Als we kijken naar de volgorde waarin God schiep, in het begin schiep Elohim de hemelen en de aarde, die volgorde, dus eerst heeft hij de hemelen gemaakt, of ja, uitgespannen, en de aarde. Dat was een originele schepping. En ja, toen kwam de klad erin. Toen kwam er zonde. En ook als het gaat om zonde, was dat eerst in de hemelen, had het eerst iets te maken met geestelijke machten en krachten, die zich ook nu nog in de hemelen bevinden, en zelfs in de lucht, zegt Paulus, ook weer de Efezebrief. In de lucht bevinden zich geestelijke machten en krachten. Op wie hebben die het voorzien? Nou, op ons. Die hebben het op ons voorzien. Want wij als leden van het lichaam van Christus hebben daarmee te maken. Het eerste statement in de Bijbel is dus al heel bepalend. De hemelen als eerste genoemd en vervolgens de aarde. En dat is ook de volgorde waarin God werkt. En dat is ook de volgorde waarin de zonde ontstond. Want de zonde ontstond na de creatie van de tegenstander als Satan. Of als Satan als tegenstander. God schiep de tegenstander als tegenstander. Met het vermogen in, die tegenstander had het vermogen in zich dan, om maar één ding te zijn, weerspannig tegen God. Dat is die geest van weerspannigheid die je dan ook later bij mensen terugziet. En daardoor kwam er zonde, duisternis, en werd die oorspronkelijke schepping van Genesis 1 vers 1 neergeworpen. Dat had te maken met de rebellie van de tegenstander, te midden van al die geestelijke machten en krachten die er toen al waren. Job 38, de zonen Gods juichten toen hij de hemelen en de aarde formeerde. De zonen Gods, dat zijn daar geestelijke machten en krachten. Maar dat is niet altijd zo in de Bijbel. Moet je contextueel kijken. Daar ontstond rebellie. En later lezen we ook bij Job, daar hebben we vorige keer heel even bij stilgestaan, vorige week. Lezen bij Job dat de tegenstander kwam bij die bijeenkomst van de zonen Gods. Bij Job, daar gaat het om geestelijke macht en krachten. En dan gebeurt er iets met Job, wat God dan ook in zijn plan wil uitwerken. Paulus die zegt, in dat hebben we gelezen, wij echt ontvangen niet de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij dat waarnemen wat door God ons in genade geschonken is. Waar we het nu met elkaar over hebben is iets dat de wereld niet kan bedenken. Dit, dat er een nederwerping is geweest, want die zonde die zorgde ervoor dat er een gericht kwam en het resultaat van het gericht van God was dat de wereld zoals die toen was, dat toen dat systeem wat er toen was, nedergeworpen werd. Vandaar dat je in de Bijbel, althans in de concordante teksten, kom je het woord nederwerping tegen, voor het woord wat het ook betekent, vanuit de grondteksten. Nederwerping van de wereld. Dat had alles te maken met die rebellie van de tegenstander. En wat God dan gaat doen in Genesis 1 is herstel. Dat is een herstelwerk, vanaf vers 3. God zei, het wordt licht. En toen werd de duisternis verdreven, En toen, toen deed God het licht aan. En zo gaat hij dan herstellen in 6 dagen en op de 7e dag stopte hij van al zijn werk. Deze dingen, die kunt u niet uit de literatuur van de wereld halen, maar deze dingen staan alleen in de schrift, in Gods woord. Vandaar dat wij die geest van God nodig hebben om die dingen te kunnen verstaan. Dat is wat Paulus hier ook zegt. Opdat wij waarnemen wat door God ons in genade geschonken is. En in vers 9, wat we dan net niet gelezen hebben vandaag, maar daar staat wat in geen mensenhart is opgekomen. Hè? 19, wat in geen mensenhart is opgekomen, wat al wat God bereid heeft voor degenen die hem liefhebben. Wat in geen mensenhart opkwam. En, maar hier, kijk, en die tekst wordt nog wel eens gebruikt om te zeggen, ja, wij kunnen het niet weten, want ja, dat is allemaal hè, wat in geen mensenhart kan opkomen. Dat, dus we weten het allemaal niet. Ook als het gaat om onze toekomst, ja, we weten het allemaal niet. We zullen het allemaal later wel zien. Nee, nee. Omdat Paulus hier zegt, opdat wij dat waarnemen wat door God ons in genade geschonken is. Daarvoor is die geest aan ons gegeven. Daarvoor hebben we die schriften, opdat wij het wel zouden weten. Daar gaat het juist om voor ons als gelovigen. Daarvoor openen we met elkaar de schrift, opdat wij wel weten. En niet ja, met mooie bewoordingen dat anderen zeggen. Nee, positief. Paulus geeft het ons aan in zijn brieven. In zijn brieven. Daar gaat het om. En wat komt daar naar voren? En dan gaat het ook om, wat we net met elkaar zagen, de schepping. Daar gaat het om het geheimenis van Christus. Het geheimenis van Christus was al deels bekendgemaakt in Tenach. Wat houdt het geheimenis van Christus in? Vanuit Tenach gezien dat hij als de Messias, Jezus, als de Messias van Israël, straks over de hele aarde zal regeren als koning van de koningen. Dat was bekend in Tenach. Wordt onderstreept in Openbaring. Dat is het deel wat bekend was van het geheimenis van Christus. Maar wat niet bekend was van het geheimenis van Christus, is dit wat hier staat in Efeze 1 vers 10... Om het al, hè, dat God maakt ons dat bekend in overstromende genade. En dan zegt hij ook daarvoor, zegt Paulus, met geestelijke wijsheid en inzicht. Om het al opwaarts op het hoofd te richten in de Christus. En in de concordante vertaling leest u culmineren, maar dat is een beetje een lastig woord misschien. Maar culmineren betekent tot een hoogtepunt brengen. Hè. Dat zal ook gebeuren in Gods plan. Om het al opwaarts op het hoofd te richten in de Christus. En het hoofd is natuurlijk ook Christus. Dat is het volledige geheimenis van Christus, want Paulus werkt dat uit hier. Zowel wat in de hemelen, en dat was niet bekendgemaakt in Tenach, als wat op de aarde is, en dat was wel bekendgemaakt in Tenach. En dat is, dit is het voltallige, het complete geheimenis van Christus. En waarom wordt nu de gemeente, u en ik, geroepen? Voor die hemelen. Wij hebben te maken met die hemelen. Nu gaat Gods raad of Gods heilsplan in deze Efezebrief volledig open en blijkt het ook te maken te hebben, zijn heerschappij, zijn hoofdzijn, blijkt ook te maken met, te hebben met de hemelse machten en krachten. Vandaar dat we 5 keer dat begrip tegenkomen in de Efezebrief, te midden van de hemelingen. Hemelingen, geestelijke machten en krachten die we niet kunnen waarnemen, maar we hebben er wel mee te maken. Als lichaam van Christus. Kijk, en dan heeft u dus hier de sleutel waarop dat geopend wordt, hè? Door de brief van Paulus aan de Efeziërs. Daar wordt het geopend. Want dit was ook nog niet bekendgemaakt, zelfs niet in die geweldige Romeinenbrief, die op zich een geweldige brief is. Evangelie tot en met. Maar dit aspect komt pas naar voren in de Efeziërsbrief, de 2e grote leerbrief van de apostel Paulus. En daar zijn we ook al jaren mee bezig. Want daar zit zo ontzettend veel in. En dat heeft zoveel aspecten. Dus zowel wat in de hemelen als wat op de aarde is. Daar gaat het om. En voor ons is dan heel nadrukkelijk zowel wat in de hemelen is. En wat is daar nou de tegenstander? Daar hebben we mee te maken. Geestelijke macht en krachten, wapenrusting aan hebben. Langschild van het geloof. Thorax, hè, borstschild van de gerechtigheid. Voeten onderbonden met de bereidheid van het evangelie van de vrede. In onze contacten, in onze aardse contacten met andere mensen. Dat is dus heel praktisch vrede. Dat is voor ons vrede. Zij die vrede bewaren met alle mensen. Paulus, Romeinen 12. Evangelie van verzoening, wat ook verborgen was gebleven. Want dat kon pas opengaan nu, toen Paulus ging schrijven. Kijk, die roeping van het lichaam van Christus, die heeft een bediening gekregen voor de hemelse machten en krachten. Israël heeft de bediening op aarde. Zij zijn gesteld tot koningen en priesters hier op aarde. Wij niet. Wij zijn geen koningen en priesters. Exodus 19, 1 Petrus 2, vers 9 en 10, wordt allemaal over Israël gezegd. Zij zijn koningen en priesters. Wij niet. Wij zijn leden van het lichaam van Christus. Dat is wat de schrift zegt. En ja, daar zijn natuurlijk veel verschillen. En daarna, dus eerst komt die verlossing of die verzoening of die, dat heil komt eerst voor die geestelijke machten en krachten. En dat is al zo'n 2000 jaar aan de gang, want er gaat een prediking uit van het lichaam van Christus, hè, die veelvuldige wijsheid van God. Die gaat al 2000 jaar lang uit, ook naar die hemelse machten en krachten. Want wij zijn een theatron, hè, zegt Paulus, wij zijn een theater. Boodschappers die kijken op ons neer en die zien hoe dat allemaal gaat in dat lichaam van Christus. En die geven dat door aan waarschijnlijk hogere machten en krachten, althans zo stel ik me dat dan voor. Dus wat wij hier doen, dat is niet alleen puur menselijk allerlei dingen die gebeuren. Maar wat wij hier doen heeft ook een prediking naar die hemelse machten en krachten. Zijn we ons niet altijd bewust. Maar dat is natuurlijk wel zo. Daar hebben wij mee te maken. Daarvoor hebben we ook die geestelijke wapenrusting, de wapenrusting van God. Die zouden we dan ook aantrekken, hè, elke dag. Dat hebben we nodig in deze tijd. Want voor je het weet is er een brandende pijl en die kan op allerlei mogelijke manieren komen en je treffen. Maar als je het langschild van geloof omhoog hebt, dan kun je die vurige pijlen, in de tijd van de Romeinen hielden ze die schilden hielden ze ook nat, hè, want er werden ook brandende pijlen afgeschoten. Heb ik geloof ik wel eens gezien, een film, dat ging over Troje of zo. Daar deden ze dat ook. Toen dacht ik van, hé, dat ziet er bekend uit. Maar daarna gaat die verlossing van Israël verder. En dat begint al enigszins in de komende 1000 jaren hier op aarde. En daarna in volheid op de nieuwe aarde. Waarin de Heer zal regeren als de Zoon van God. Hè? Dan komt zijn titel als Zoon heel sterk naar voren. Roeping van het lichaam van Christus. Hoe? En dan gaan we weer inzoomen op die wijsheid van God, hoe God doet, hoe God handelt. Die tweede helft van de bediening van onze Heer op aarde, en dan heb je het weer, alles lijkt mis te gaan. Hij zondigde niet, hij deed geweldige dingen voor de mensen, hij sprak zoals nog nooit iemand gesproken had, hij sprak met volmacht, hij sprak niet als de schriftgeleerden en de fariseeën, hij genas mensen, alle die bij hem kwamen, tenminste als er geloof was, de genast hij ze enzovoort, hij deed geweldige dingen allemaal, en toch, het ging mis. Ook daar kun je zeggen, ja, hij zou koning moeten worden en ze wilden hem op een gegeven moment ook met geweld koning maken. Maar ja, toen was het al in de fase dat hij, dat ging nog even niet door, dat wist de Heer. En hij dankt de Vader ook dat hij dat voor wijze en verstandige verborgen had gehouden. Want de klad kwam erin, Chorazin en Bethsaida, die keerden zich niet om op zijn prediking. Het leek mis te gaan en het was zelfs de kruising. En dan gebeurt het allesbeslissende, zijn kruisdood. En het leek... Ja, dan denk ik, de discipelen die... Het was moeilijk, een heel moeilijk moment. Maar wat zien we hier in feite, hè, als we inzoomen op de rol van Israël, dan speelde Israël hier in feite, zou je kunnen zeggen, een dubbele rol. Ten eerste als degene die hem, Jezus Christus, hebben omgebracht. Ik heb het maar even met een wat eufemistischer woord gezegd dan... Je kan het ook, natuurlijk ook heel anders zeggen. Als ombrenger van Jezus Christus, de Zoon van God. Wat natuurlijk een enorme krenking was naar God toe. Zijn eigen geliefde Zoon. Door de handen van wettelozen aan het hout laten nagelen. Enorme krenking van God. De Vader. En Petrus die zei dat ook op de Pinksterdag, dat weet u wel. Jullie, mannen van Israël, jullie hebben hem gekruisigd. Zei Petrus, zei de Jood Petrus tegen zijn eigen volk. Mannen van Israël, jullie hebben hem gekruisigd. Handelingen 2, kun je dat zo nalezen. Geweldige toespraak van Petrus, waarin de waarheid, hij werd door de Heilige Geest geleid, hij sprak daar de waarheid, zoals het was. Maar nou komt ook die andere rol, om het zo maar te zeggen, want dit is wat mensen wel weten. Ja, zij hebben de Heer omgebracht. En daar zijn helaas in de loop van de geschiedenis allerlei verkeerde gedachten aan gekoppeld en allerlei leringen uit ontwikkeld die afschuwelijk ten opzichte van Israël. Maar die dubbele rol was dat zij als priester van Yahweh naar de Torah het lam moesten offeren. En dat was overeenkomstig zijn wil en zijn bevel. Er stond in de Torah dat ze dat moesten doen. Ze moesten een offer brengen. En Israël was immers het priesterlijke volk. En de veroordeling van de Heer in een showproces kwam tot stand via de hoge priester, die zijn klederen scheurde, wat ook niet mocht naar de wet, maar hij deed het wel. Israël heeft dus als volk, en daarmee in feite zonder het te beseffen, want ze wisten niet wat ze deden, maar zonder het te beseffen, waren zij daar in hun priesterlijke functie, een priesterlijk koninkrijk zou je kunnen zeggen. En zo hebben zij de Heer, waarvan Johannes zei, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Dus hij moest ook geslacht worden. En hij droeg ook daar de zonde, hè, vanuit de offeranden van Israël gezien, als het lam. En zo wordt hij ook in Openbaring dan steeds gezien als het lammetje. Hè. Staat een verkleinvorm daar, het lammetje. Dat we zeggen, dat verwijst steeds terug naar zijn zwakheid toen hij gekruisigd werd. Maar wel heeft hij daarmee de redding voor de hele schepping bewerkstelligd. Dus zij handelden niet alleen als de ombrenger, of je kan een vervelender woord zeggen, Israël. Maar zij handelden zonder het te weten als priester van Yahweh. En misschien wel kan ik zeggen als hoge priester van Yahweh, want die was er nadrukkelijk bij betrokken. En zij offerden het lam wat geofferd moest worden. En net als Jozef door zijn eigen broers, ook de Heer door zijn eigen broers. En daadwerkelijk bij de Heer dan terechtgesteld, hè, ter dood gebracht. Wat is Gods wijsheid? Kun je hierbij ook afvragen. Niet alleen dat we zien dat Israël daar een dubbelrol, hè, dat God Israël daarin een dubbelrol liet spelen. Maar er is nog meer natuurlijk. Israël faalde in het dienen van God, want het ging door, die afwijzing van Israël van de koning en dus ook het koninkrijk, dat ging door. Israël faalde in het dienen van God en de natieën. En we zien in Romeinen dat ze daarvoor tijdelijk terzijde zijn gesteld. En vandaar dat plaatje van de olijfboom, dat is Romeinen 11. Hun functie als lichtdrager is tijdelijk op een zijspoor gezet, maar we leven in de dagen dat het weer bezig is terug te komen. Dus dat die olijf, dat die wilde olijftakken die geënt waren op die gecultiveerde olijf, moet ik dan zeggen, wat Israël is. Die wilde tak uit die wilde olijfboom, uit de natie dus, we leven in de tijden dat er weer uitgehouwen wordt, hè, want dat woord wordt dan wel gebruikt. Wat wij zien is dat in de westerse wereld, wat altijd aangeduid werd als de christelijke wereld, dat daar het geloof in de afgelopen honderden jaren, sinds de verlichting, laat ik maar grofweg zeggen, sinds de verlichting is dat geloof steeds verder teruggedrongen. En is de tegenstander er zelfs in geslaagd via allerlei filosofische redeneringen om de waarheid van het woord van God onderuit te halen. En dat trekt zijn sporen hoor, want de kerkverlating gaat linea recta door in onze dagen nog steeds. Dat is dat het geloof verdwijnt uit de christelijke volkeren. Met andere woorden, die wilde olijftakken die worden nu weer uitgehouden uit die olijfboom. Dat is Romeinen 11, dat is het beeld van Romeinen 11, wat Paulus daar gebruikt. Vandaar die olijven die u ziet. En dan kun je zeggen, ja, dat is de wet van oorzaak en gevolg. Want in de Torah stond, als Israël zich niet zou houden aan, dan zouden de vervloekingen komen. En dat klopt ook, dat is ook gebeurd. Want wat God zegt, dat doet hij ook natuurlijk. Toen Israël zich bleek weerspannig te zijn, kort gezegd tegen Yahweh, werden ze ook in ballingschap weggevoerd. Maar later komt er ook weer herstel. Dat staat ook in de Torah. Hè? Dat is natuurlijk geweldig. Hè? Maar je kunt zeggen, aan de ene kant is de wet van oorzaak en gevolg. En zo doet God dat. Naar zijn woord. Maar vanuit Gods verborgen wijsheid, want daar hebben we het ook vandaag over, vanuit Gods verborgen wijsheid moest Israël falen. Dat was de verborgen wijsheid van God. Oppervlakkig gezien zou je kunnen zeggen, ja, dat is een weerspannig volk en ze willen niet doen wat Jahwe zegt en afgoderij en noem maar alles maar op. En daarom werden ze terzijde gesteld. Ja, dat is zo. Maar de verborgen wijsheid van God was dat Israël moest falen. Ze moesten wel in die weerspannigheid blijven. En dat blijven ze ook, zolang als God, na wat de profeet heeft gezegd, Jesaja, zolang als God hen geeft een geest van verdoving en ogen om niet te zien en oren om niet te horen. Dat is ook Romeinen 11, hè? Dat is wat Gods werk ook in deze tijd is. Wij zeggen, ja, God grijpt niet in en mensen kunnen zomaar hun gang gaan. En waarom grijpt hij nou niet in? Nou, dat is omdat God in het verborgen handelt. Maar als je ogen ervoor geopend zijn door de schrift, dan ga je het zien. En dan ontdek je, ja, zo is het in deze tijd. Israël kan het nog steeds niet zien. Hoewel er natuurlijk zijn die in Jezus als hun Messias geloven. Zeker, zeker. Maar dat zijn de eerste vruchtjes. Maar in de toekomst zal dat ten volle zo zijn. Maar Israël moest falen. Dat is de tijd van zijn kruisdood, opstanding, hemelvaart en handelingen daarna. Israël moest falen. Opdat de weg geopend kon worden, want dat is wat God doet. En daarom was ik eigenlijk zo verrast dat ergens in dat Hebreeuwse woord keren zit ook iets van openen. Daar was ik heel verrast over gisteren dat ik dat zag. Want dat is wat God ook nu doet. Hij keert het om. Kijk, aan de ene kant zeg je negatief, Israël verhardt zich. En Paulus had er hartzeer van en bad elke dag voor zijn volk. En aan de andere kant opende God daarmee de weg. Waarvoor? Voor het geheimenis van het evangelie, de verzoening. Het evangelie van God was al bekendgemaakt in Tenach. En Paulus werkt dat wat verder uit in Romeinen 3 en 4. Maar het geheim van het evangelie, de verzoening, wat iets anders is dan grote verzoendag Yom Kippur, want dit is waar Paulus het over heeft, is die verandering die werkelijk die mens heel dicht bij God brengt, waarbij Israël nog de hoge priester ertussen stond als bemiddelaar en de priesters. Maar deze verzoening, daarvoor ging de weg open, want het bleek dat hij gekruisigd wordt. Jazeker, maar wat heeft God daardoor bewerkt? Nou, verzoening van de wereld. Het geheim van het evangelie. En dat is alleen de apostel Paulus verkondigt dat. De apostelen van de besnijdenis verkondigen dat niet. Het was voor hen ook een geheimenis. U leest het nergens bij de apostelen van de besnijdenis. Dat zijn andere woorden, als er toch verzoening in uw vertaling staat, bijvoorbeeld in 1 Johannes 2, dan is het een ander woord dan wat Paulus gebruikt in Romeinen 5 en 2 Korinthe 5. Dat zijn andere woorden. Hilaskomai, apokatalasso, katalasso. Die woorden moet je gewoon goed uit elkaar houden. Dat zijn twee verschillende groepen, twee verschillende lijnen, en het is niet voor niks dat God daarvoor twee verschillende woorden gebruikt. Want als gelovige zou je je wel houden aan de woorden die God zelf gebruikt. Dan kun je niet door elkaar gaan husselen. Wat wel gebeurt. Maar de weg ging open voor het geheimenis van het evangelie, de verzoening. En dat is natuurlijk geweldig dat je beseft verzoend te zijn met God. Niets kan je scheiden van de liefde van God. Niets, wat er ook in je leven gebeurt. Het kan je niet scheiden van de liefde van God. Dat is wederzijdse verzoening. God heeft je lief altijd, hoe wat dan ook, maar God heeft je lief. Kun je zeggen, ja, ik ben niet zo beste en ik doe nog heel veel dingen mis, noem maar op. Zeker, en dat is de leerschool van God, om daarin te groeien. Maar niettemin, God heeft je altijd lief. Niets kan jou scheiden van, de liefde van God. Dat is wederzijdse verzoening. Dat is wat Paulus juichend uitschrijft aan het eind van Romeinen 8. Hè? Altijd weer waardevol om te herlezen. Kijk, wat doet God? Wat is nou die wijsheid van God in dat plan, hè? Want we zien zo dat het ontzettend belangrijk is dat nu die gemeente, het lichaam van Christus, uitgeroepen wordt. En dat het ook heel erg wezenlijk belangrijk is dat wij beseffen wat onze positie is en wat de functie is van het lichaam van Christus. Want daar komt steeds weer verwarring over deze dingen. Daarom zouden we deze ontwikkelingen die God in zijn wijsheid, in zijn woord heeft neergelegd, laat zien, zouden wij heel goed ter harte nemen. Hun krenking, zegt Paulus, Romeinen 11, hè? Daar krijgen we als het ware het goddelijke commentaar op de hele gang van zaken in zijn dagen. Waar Paulus mee worstelde, maar hij kreeg antwoord en hij schreef het ook uit. Hun krenking, hun ondergang, hun wegwerping, hun weerspannigheid. Zeg je, nou, dat is allemaal niet zo best. Israël staat er niet zo best voor. Nee, maar het is wel waar wat hier allemaal gezegd wordt over Israël. Het is wel waar. Zij zijn wel het volk met die harde nekken, weerspannigheid. Maar wat betekende dat? Kijk, en dat is hoe God het omkeert. Hoe God het omkeert. Want het betekent te zijn redding van de natiën en rijkdom van de wereld. Want ja, we leven nog steeds in de tijd van verzoening. Waarom grijpt God niet rechtstreeks in volkeren? Nou, omdat het nog steeds een welaangename tijd is. Het is nog steeds een dag van redding. Het is nog steeds de dag van verzoening waarin wij mogen leven. Als wij weggenomen zijn, binnenkort, dan is dat over. Dan gaat er een andere tijd aanbreken. Dan gaat God wel ingrijpen, dan komen er wel gerichten over de wereld. Eerst over Israël en daarna over de wereld. Maar nu is het nog steeds rijkdom van de natiën. Verzoening van de wereld. Zelfs barmhartigheid voor de natiën. Als je het eind van Romeinen 11, die versen 30 tot en met 32, als je dat leest. Dat is zo wonderlijk hoe God dat dan doet. En wat een wijsheid. Wat een wijsheid. Dat kun je niet bedenken als mens. Dat moet je lezen, leren en ontdekken. En dat het tot je door mag dringen. Gebed om die geest van wijsheid en onthulling in erkenning van hem. Dat heb je dan nodig. Hun weerspannigheid betekent te zijn barmhartigheid voor de natiën. Want kijk, God die laat ze wel tijdelijk in hun weerspannigheid. Maar het hart van God daarachter, achter zijn werkende hand over en zijn geest van verdoving die hij nog steeds over Israël uitstrekt. Maar daarachter zit dat hart van God vol liefde en vol barmhartigheid voor zijn volk. Dat moet je natuurlijk nooit vergeten. Zijn wijsheid heeft natuurlijk alles te maken met zijn liefde. Want daar moet het uiteindelijk uitkomen. Daarvoor doet hij dat. En kijk, wij als gelovigen verstaan of begrijpen een heleboel dingen niet. Nee, precies, maar daar hebben we dan ook die wijsheid van God voor nodig. Daar hebben we dan ook nodig dat we in deze tijd luisteren naar Paulus. En dan handelingen, wat gebeurt er dan in handelingen? Nou, we zien dat in handelingen opnieuw eigenlijk de afwijzing door het volk. Daar zijn in de studies handelingen, nou, daar zijn maar liefst, ik dacht uit mijn hoofd gezegd, 20 of 21 momenten waar steeds weer die weerspannigheid van Israël tegen het koninkrijk of de boodschap blijkt. En hier in Antiochië in Pisidië is een bijzonder moment, want dan zijn Barnabas en Saulus in Antiochië in Syrië afgezonderd door de Heilige Geest. En dat is iets wat we niet zouden missen, want dat is een hele belangrijke opmerking die in Handelingen 13 vers 2 staat. Zij werden dan, toen ze daar bezig waren met het woord en met gebed enzovoort, maakte de Heilige Geest duidelijk dat Barnabas en Saulus afgezonderd werden voor het werk wat God, of voor de bediening die God voor hun bereid had. En hier in Handelingen 13, daar is die bediening aan de gang. Zij gaan naar de natiën, zij spreken weliswaar eerst in de sjoel, in de synagoge, maar dat leidt tot afwijzing. En zij gaan naar de natiën en spreken daar, ja, wat spreken ze daar? Paulus bracht zijn evangelie van rechtvaardiging, alleen dat staat niet in handelingen, maar dat staat wel in zijn brieven. En daarom heb je zijn brieven nodig om te weten wat Paulus nu precies zegt, wat hij predikt. De Joden werden nijdig, maar toen de Joden de menigte zagen, werden zij met afgunst vervuld en spraken tegen wat door Paulus gezegd werd, lasterend. Dus ze spraken lasterend tegen wat door Paulus gezegd werd. Ja, en dat is vandaag de dag nog steeds. Als je aankomt met Paulus, ach ja, die Paulus, en ik hoor allerlei opmerkingen naar zijn hoofd geslingerd. En dan wordt er tegengesproken. En het woord tegenspreken, dat weet u, dat is eigenlijk in plaats van spreken. Hè? Dat is anti-lego in het Grieks. Dat betekent in plaats van spreken. Dus als dat evangelie van Paulus tegengesproken wordt, dan willen die tegensprekers hun eigen boodschap of hun eigen woorden in de plaats stellen van hetgeen Paulus zegt. Zo werkt het meestal, hè, met tegenspreken. En dat gebeurde hier ook. En die is heel menselijk natuurlijk, hè? Want kijk, Paulus die trekt veel publiek. En die werden jaloers, zeg, op Paulus. Zo, die heeft wel honderden mensen die naar hem luisteren. Nou, dat vonden de Joden helemaal niet fijn. En daarom kwam dit tot stand. En wat doet God dan in zijn wijsheid? Want dat is ook hier, zien we weer, die wijsheid van God naar voren komen. Wat we er net al in een aantal statements uit de Romeinen 11 hebben gezien. Paulus die zegt dan, het was nodig dat eerst tot jullie het woord van God gesproken zou worden. Maar omdat jullie het van je afstoot en jullie zelf het eonische leven niet waardig acht, zie, wij wenden ons tot de natiën. En dan gebeurt er iets bijzonders. Paulus en Barnabas richten zich tot de natiën, de pure afgodendienaars, dus geen proselieten zoals Cornelius in Handelingen 10, pure afgodendienaars, en die kwamen tot geloof. God werkte daar krachtig door. Toen echter de natie dit hoorde, verheugde zij zich en verheerlijkte het woord van de Heer. En er geloofden zoveel als beschikt waren, hè, dat is een mooi woord wat er staat, eigenlijk schikken. Dat kennen wij wel van ons woord onderschikken, maar hier staat dan alleen schikken. Dus ik heb even dat vertaald als zoveel als beschikt waren tot in het eonische leven. Je kunt ook zeggen met de latere bewoordingen uit de brieven van Paulus, tevoren bestemd. Kun je erbij denken, hè? Maar hier staat zoveel als beschikt waren tot in het eonische leven. En het woord van de Heer verbreidde zich door heel het gebied. Nou, ik heb dat even geel gearseerd op dat kaartje. Dat is het gebied Pisidië. Daar verspreidde het woord zich. Maar uit Handelingen blijkt niet de inhoud van de boodschap van Paulus. Nee, die lezen we in zijn brieven. Daar heeft hij zonder twijfel gesproken over de rechtvaardiging. Om niet door het geloof van Jezus Christus. Ongetwijfeld heeft hij daarover gesproken. Het evangelie van God. En dat verspreidde zich, en dat is wel heel mooi om dan te zeggen, als een lopend vuurtje door het hele gebied. En mensen kwamen tot geloof. En zij, ja, dat vind ik prachtig dat het er zo staat, zij verheerlijkten het woord van de Heer. Zij aanvaarden het niet als een woord van mensen, maar zij aanvaarden het als een woord van de Heer. Een woord van de, ik zeg u in een woord van de Heer, 1 Thessalonicenzen 4. Zij verheerlijkte het woord van de Heer. En dat is ook mede een gebed, hè, bij Paulus. Dat het evangelie of dat boodschap snelle voortgang mag hebben en dat het verheerlijk mag worden bij degene die het ontvangen. Dat is ook ons gebed vandaag nog, hè. Dat uit mag gaan en dat mensen dat ontvangen en dat woord gaan verheerlijken. Dat woord van de Kyrios. Van de Heer, van Hij die Heer is, ook over al die... Ons als leden. Hè? Kijk, en dat is wat God doet. Aan de ene kant zie je dus de verharding bij Israël, de afwijzing. En wat gebeurt er dan? Dan gaan Barnabas en Paulus die gaan naar de natiën en verkondigen daar het woord van de Heer. En daardoor komen mensen tot geloof. En dat was de nieuwe lijn, dat was de nieuwe weg die via de apostel Paulus dan geopend werd door de Heer. De roeping van het lichaam van Christus. Dus grofweg gezegd kun je zeggen, vanaf Handelingen 9 begon het, want toen werd Saulus geroepen. Maar hier met name in Handelingen 13, na die afzondering, hè, dat prachtig woord is dat, zij werden afgezonderd voor die speciale bediening die God hun gegeven had. En daarna zie je ook dat dat gaat lopen. En dan sluiten we af met deze voor vandaag. Gods wijsheid gebruikt de houding van Israël om iets bijzonders te doen. Nou, dat hebben we met elkaar gezien. Hè? Dat is die grote verandering die daar gebeurde in het boek Handelingen, wat voor velen een heel moeilijk boek is en waar men steeds weer probeert leringen voor de gemeente uit te halen. Moet je niet doen, kun je niet doen. Daar is Handelingen niet voor bedoeld. Leringen voor de gemeente, ook voor je praktijk als gemeenteleven, alleen de brieven van Paulus. Punt. En de rest van de schrift, ja, dat is allemaal ons tot lering, tot onderwijzing, tot opvoeding in de gerechtigheid, enzovoort, enzovoort gegeven, zeker. Alleen als het specifiek vandaag gaat over de gemeente, het lichaam van Christus, functie, bediening, toekomst, de brieven van Paulus. Ga je daarbuiten proberen te vermengen, kom je in verwarring. onherroepelijk ga je lijnen door elkaar laten lopen, wat je niet kunt doen. Je moet die lijnen uit elkaar houden. En dat is wat de schrift zelf duidelijk maakt. Dat is niet een idee van mensen of iemand die systemisch denkt of zo. Helemaal niet. Het zijn de aanwijzingen van de schrift zelf. Dat je op een juiste wijze, zou Timotheus, zou op een juiste wijze als een bekwame arbeider, hè, als een arbeider die ernstig bezig is, zou die dat woord van God op een juiste wijze snijden. Orthotomeo, recht snijden. En dan blijkt dat dat woord snijdt, en dat maakt ook duidelijk, dat is de plek van Israël. En we zouden nadrukkelijk Israël op die plaats ook laten staan waar het hoort te staan als koning en priesters. Want dat is wat de schrift ook doet, dat is Gods inzetting. En we zouden ook nadrukkelijk de plaats van de gemeente als lichaam van Christus laten staan waar God het voor bedoeld heeft. Waarvoor? In de toekomst niet op aarde, nee, boven, te midden van de hemelse machten en krachten. Daarvoor is ook de bezuin van God. Daarvoor kreeg Paulus ook een speciaal woord van de Heer. Het is niet zomaar dat hij dat daar zegt in Thessalonicenzen. Ik zeg jullie in een woord van de Heer. Paulus had daar een bijzondere onthulling voor gekregen. En dat heeft alles te maken met onze toekomst. Weg van deze aarde, we ontmoeten hem in de lucht. Om later, hè, om verder ook verder op te stijgen. Dat woord zijn we mee bezig in de Efezebrief. Op te stijgen verder naar de hemelse machten en krachten. En de toelichting van onder andere de Hebreeënschrijver, die mensen uit Israël wilde meenemen richting het evangelie van Paulus. Daar staat misschien een wat cryptische uitspraak hier in Hebreeën 11 vers 3, daar sluiten we dan vandaag mee af. Daar zegt de Hebreeënschrijver, en dan komt daarna natuurlijk die hele rij van geloofsmensen. In het geloof begrijpen wij dat de eonen, daar staat niet de wereld, maar er staat de eonen, aangepast zijn, of zo u wilt toebereid zijn, aan een uitspraak van God. Zodat wat gezien wordt, niet geworden is uit wat verschijnend was. En dat is misschien best wel een lastige, zo aan het eind van al die woorden die u al gehoord heeft. Maar wat was verschijnend op dat moment voor de Hebreeën? Of wat zou verschijnen? Het koninkrijk, het aardse koninkrijk, dat zou verschijnen. En wat bedoelt hij dan? Een aanpassing van de eonen, een toebereiding, aan een uitspraak van God. Wat is nu een uitspraak van God? De brieven van Paulus, die uitspraak. Eén uitspraak die dan als woord een samenvatting is van al die woorden die in de brieven van Paulus staan. Een uitspraak van God. Zodat wat gezien wordt, dat is je kunt zeggen de ontwikkeling van het lichaam van Christus, maar wat gezien wordt is die brieven van Paulus. Dat kwam naar voren, die boodschap die Paulus ging brengen, die kwam naar voren. En die boodschap had dus te maken met de verborgen wijsheid van God, had te maken met het geheimenis van het evangelie, en dat was niet bekend in de nacht, dus het had niet te maken met wat bezig zou zijn te verschijnen, het koninkrijk, nee, er ging iets heel nieuws open. Dat, hè? Goed, nou, en dat is even kortweg gezegd, even dit vers wat nader bekeken. En daar hopen we dan een volgende keer mee verder te gaan. Gods wijsheid, deel 3. Ja, we zijn er nog niet. Er is nog veel meer. Er is nog veel meer. Maar goed, zullen wij de Heer danken. Vader, wij danken u dat we zo deze woorden met elkaar konden delen, met elkaar de schriften kunnen lezen. En geeft u wijsheid door uw geest, om dat te verstaan. We hebben inzicht en wijsheid van u nodig, Vader, en licht u ons bij door uw geest in uw woord. Dank u wel voor de geweldige geheimen die de apostel Paulus mocht bekendmaken. Het geheimenis van Christus in volheid, Vader, dank u wel dat we daar zicht op mogen krijgen. Het geheimenis van het evangelie, de verzoening, Vader, een geweldige boodschap die we ook aan anderen met onze handen en voeten ook kunnen uitdragen. Vader, dank u wel dat u rijk maakt en dat het een overstijgende rijkdom aan genade is die u ons schenkt als gelovigen uit de natie die geen enkele belofte of toekomst hadden, verheft u ons tot leden van het lichaam van Christus en zet u ons zelfs met hem te midden van de hemelsen om straks in de komende eonen die veelvuldige wijsheid en uw genade bekend te maken. Vader, dit alles kunnen we niet bedenken als mens, maar we mogen het naspreken uit de brieven van Paulus. En geef ons maar wijsheid en inzicht en kennis om dat te kunnen verstaan en ook daaruit te leven. Want het verandert ons leven, Vader, niet meer zo gebonden aan het aardse, maar gericht op wat boven is, waar Christus is. Vader, mag dat ons leven zijn, meer en meer, levend vanuit het evangelie. Vader, dank u wel dat u ons dat geeft, dat we iets van uw wijsheid ook vandaag mochten nalopen in de schriften. En Vader, we staan verwonderd over hoe u dat doet. En dat is, ja, Vader, uw liefde, uw genade, uw wijsheid. We danken u daarvoor. Dank u voor ieder die hier wilde zijn, voor hen die op afstand meekeken en luisterden. Dank u wel dat we zo stap voor stap in de schriften verder mogen gaan. Leid ons daarin en dank u voor die bijzondere genade die u geeft. Vader, dat we dat zo als gelovigen mogen beleven. We danken u daarvoor. We danken u voor uw goedheid en uw trouw. In de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen.